Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag is onze voorganger dominee Kwant. De organist is Herman Keizer. Achter de piano zit Elise Bai. En mijn naam is Hans van der Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit gezang 329. De versen 1, 2 en 3. Gezang 329, de versen 1, 2 en 3. Na stilgebed, votum en groet zingen we uit Psalm 29. De versen 1, 2 en 6. Psalm 29. De versen 1, 2 en 6. Na de geboden zingen we uit Psalm 102. De versen 6 en 13. Psalm 102. Vers 6 en 13. Na het gebed is de schriftlezing uit Matteüs 27, de versen 46 tot en met 56. Matteüs 27, de versen 26 tot en met 56. En Matteüs 28. De versen 1 tot en met 7. Matteüs 28. De versen 1 tot en met 7. Na de schriftlezing is het kinderlied. En dat is uit op toonhoogte 437. Dat is het lied Weet je dat de lente komt. Vervolgens is de collecte en de verkondiging. En na de verkondiging zingen we uit gezang 217. De versen 1, 3 en 4. Gezang 217. De versen 1, 3 en 4. Na het dankgebed is de slotzang uit gezang 279, de versen 1, 2 en 6. Gezang 279, de versen 1, 2 en 6. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, allen hier in de kerk en die op een andere manier meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Hartelijk welkom ook aan de gasten in ons midden. Welkom ook aan dominee Kwant, die vandaag in beide diensten onze voorganger is. Ik heb een paar mededelingen voor u namens de kerkenraad. Vanavond is er wijkavond voor de wijken A en D bij Antonie en Elsa Hoogendoorn. En in de voorzang zingen wij nu gezang 329, versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Verhef uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de nieuwe berijming Psalm 29, vers 1, 2 en 6. Psalm 29, vers 1, 2 en 6, nieuwe berijming. Wij luisteren samen naar Gods wil over ons leven. En dat doen we op deze zondag na Pasen met woorden uit Colossenzen 3. En we zingen daarna uit Psalm 102, vers 6 en 13. Psalm 102, vers 6 en 13. Als u nu met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. En in deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u uit deze dingen leefde. Maar nu leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden hebt uitgetrokken en u met de nieuwe mens hebt bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. bidden de Heere om zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere onze God, trouwe hemelse Vader en onze Heer Jezus Christus. We komen eerbiedig naar u toe op deze eerste dag van de week. De dag waarop u uw gemeente wereldwijd samenroept om uw liefde te proeven. Om uw heil te vieren. Om uw genade verkondigd te horen. Om de harten geopend te krijgen door uw Heilige Geest. Dat doet u elke week op die zondag. En we danken u daarvoor. Want we lazen woorden uit de Bijbel, uw eigen woord. Woorden die ons spiegelen hoe u wilt dat wij leven. En waaruit we ook kunnen zien hoe wij dat doen of hoe wij dat niet doen. Paaswoorden. Immers, indien u dan met Christus bent opgewekt. Maar woorden die, als we eerlijk zijn, ons laten zien dat het met ons nog niet zo perfect is. En ook niet perfect wordt. Omdat ons leven toch op de een of andere manier doortrokken is van verleiding. En van het kwaad dat de Satan daarmee wil. En wij weerstaan dat niet altijd, Heere God. Wij zijn en blijven zwakke mensen. Het laat ons altijd weer zien dat wij nooit loskomen van uw genade. En nooit loskomen van uw Zoon, de Heer Jezus, die die genade bevochten heeft. En dat is maar goed ook. Want zo houdt u ons dicht bij u. Op de manier zoals u dat in uw woord hebt geschetst. Dicht bij het kruis, dicht bij de opstanding. Bewaart u ons ervoor, Heere God, dat we zelfstandige mensen zouden willen worden. We zouden in een mum van tijd weg zijn van u. Verdwalen van uw spoorweg. En in al onze zelfstandigheid reddeloos verloren gaan. Wij bidden u, doordringt u ons daarvan, door uw woord, uw Heilige Geest. En laten we zo eerbiedig in deze kerkdienst mogen zijn en door mogen gaan. Helpt u ons bij alle elementen die daar aan de orde zijn. Die elementen waarbij we meer dan anders nadenken, een schriftlezing, een preek. Maar ook juist die elementen waarbij we misschien per automatisme de dingen zouden doen. Geeft u ons aandacht en eerbied voor alles wat u met ons wilt. Opdat ons leven gezegend is. Opdat deze kerkdienst gezegend is. Wij bidden u voor iedereen die taken heeft in de dienst. Dat u ze helpen. Wees met onze kinderen. Ook straks in de zalen hiernaast en in de crèche. Wij bidden u voor broeders en zusters die met ons meeluisteren en niet in de kerk kunnen komen. U kent ze. Veelal zitten ze in een stukje eenzaamheid. Wilt u bij ze zijn, ook in de avond van hun leven misschien, en geeft u hen ook door deze woorden uw genade. Leidt u ons in alles. Regeer ons door uw woord en geest. In de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Wij blijven op deze zondag nog even bij Pasen. Dat mag nog precies op deze zondag, de achtste zondag na Pasen. En we lezen een stukje uit het Lijdensevangelie en uit het Paasevangelie. Matthäus 27, vers 46 tot en met 56. En Matthäus 28, vers 1 tot en met 7. Allereerst dus Matthäus 27, vers 46 tot en met 56. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani, Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden, zeiden toen ze dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeggen, hou op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde, de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd. En ze zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. En onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. En dan hoofdstuk 28, vers 1 tot en met 7. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. De kinderen in de kerk mogen naar voren komen. Wij, Johan. Ja, je wilt er tussendoor natuurlijk, hè? Ja, nou, dat snapt iedereen, hoor.
Op schoot.
Op schoot? Dat doen we niet met alle kinderen uit de kerk, hoor. Op schoot. Ik heb hem niet gezien. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Dag, dominee. Zeggen jullie niet goedemorgen? Ach, kijk, precies. Zijn jullie deze week weer naar school geweest?
Ja.
Ja? En was het fijn?
Ja.
Ja? Ja. Ja, dat klinkt wat minder luid, hè? Dat snap ik ook wel. Wat was er een keer op school, dat zei je?
Ik moest kleden.
Je moest kleden, oh. En was dat wel mooi?
Kleden.
Ja, kleden. Ja, maar wat is kleden?
Kleden.
Kleden. Moest je op school. En was dat fijn?
Nee.
Oh, dat is jammer.
Nee.
Oh, trainen. Oh, trainen. Oh, dat is wel goed voor je lijf en zo. Ja. Hé, maar goed. Naar school geweest. Maar zondag, vorige week zondag, hè. Toen waren jullie ook in de kerk, denk ik. En toen was het wel een beetje een hele blije zondag, hè. Want hoe heette die zondag? Wat was er op die zondag? Hoe heet dat? Pasen heet dat. Pasen. En wat hebben we toen in de kerk allemaal gedaan met Pasen? Waar ging het precies over? Zeg het eens. Nou, dat was net daarvoor eigenlijk, hè? Want dat was op de Goede Vrijdag. Op de Goede Vrijdag hebben we erover nagedacht. Maar misschien jullie waren toen al op bed, hoor, dat kan natuurlijk, hè? Maar hier in de kerk hebben we erover nagedacht dat de Heer Jezus gestorven is op het kruis. Dat was op Goede Vrijdag. Heel goed. En op Pasen, nou probeer het eens. Zondag, op Pasen, dat hij weer was opgestaan. Goed onthouden, hè? Goed onthouden. Want op catechisatie over een poosje, een moeilijk woord, als je 12 jaar bent, dan vraagt de dominee dat ook aan je. Wat is Goede Vrijdag? Dat de Heer Jezus is gestorven aan het kruis. En wat is Pasen, vraagt de dominee dan? Dat hij is opgestaan uit de dood. Ja. Nou ja, dat laatste was ook wel mooi, hè? Dat hij was opgestaan uit de dood. Maar dat hij gestorven was aan het kruis. Dat was toch heel akelig?
Ja.
Ja. Hoe was dat zo gekomen? Hoe was dat zo gekomen? Nou? Dat gebeurde toch niet zomaar? Nee. Wat was er met de Heer Jezus gebeurd? Nou?
Hij moest sterven omdat hij voor ons zou sterven aan het kruis om de zonde weg te nemen.
Dat is het allerbelangrijkste. Hij moest sterven aan het kruis om voor ons onze zonden weg te nemen. Dat zei je toch, hè? Ja. Maar zonden, dat vind ik een moeilijk woord. Wat zijn nou zonden? Dat heb je wel heel goed gezegd, hoor. Nou?
Dat zijn dingen die je verkeerd doet.
Dat zijn dingen die je verkeerd doet. Ja, dingen die je verkeerd doet. Voor de Heere God, hè? Voor de Heere God verkeerd. Ja, en doe je dat wel eens? Ah. Ja, wel eerlijk, hoor. En dan wil de Heere God dat vergeven. Oh, dat wil ik even zien. Het zijn schitterende schoenen. Ja, echt waar. Schitterende schoenen. Ach, bij zo'n ernstig onderwerp, hè? Ja, we kunnen ook even naar die schoenen kijken. Zo is het. Goed, oké. Okay. Nou, nou gaan we daarvan zingen. We gaan zingen van Pasen. Dat is ook over de lente. Want het is lente, hè, voor 20 graden. Weet je dat de lente komt? Maar dan ook, weet je wel dat Jezus leeft? Nou, dat gaan we zingen. De tekst voor de verkondiging van morgen is uit Matteüs 27, vers 51 tot en met 54. Matteüs 27, vers 51. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd. En ze zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. Na de verkondiging zingen wij gezang 217, vers 1, 3 en 4. Gezang 217, vers 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het feest van Pasen en het gebeuren van Goede Vrijdag daar twee dagen voor is veel te vol, veel te diep, dan dat je dat op één zondag zou kunnen bekijken. Het is daarom ook maar goed dat de kerk vroeger al heeft gezegd dat de effecten van dat wat daar gebeurd is, de dood en de opstanding van de Heer Jezus, ook op de zondag na Pasen nog echt behandeld worden. We zeggen wel eens dat deze zondag beloken Pasen is. De luiken van Pasen gaan dicht, maar dat doen we dan ook pas na de tweede dienst vanmiddag. Dan gaan de luiken van Pasen dicht. En vandaag gaan wij nog eens goed kijken naar wat er op Pasen allemaal gebeurd is. Ik doe dat vanuit Goede Vrijdag, maar Pasen kan niet achterwege blijven. En ik heb in één zinnetje verwoord dat Goede Vrijdag en Pasen effecten heeft voor vandaag, voor het heden en ook voor de toekomst. Nou, dat gaan we eens met elkaar bekijken. Allereerst, wat gebeurt er nou als de Heer Jezus overlijdt? Nou, dat gebeurt na bekende woorden die in de vier evangeliën beschreven worden. En in ieder evangelie lees je ook weer andere woorden. In Matteüs 27 gaat het vooral over de verlatenheid door de Heere God van zijn Zoon. En de vraag van de Heer Jezus, waarom dat nou is, ja, dat wist hij natuurlijk met zijn verstand wel. Maar dat is echt zo'n hartekreet, hè, zo'n zielekreet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan geeft Jezus de geest. En op dat moment wordt zichtbaar wat Johannes in zijn evangelie zegt. Want Johannes zegt in zijn evangelie dat de Heer Jezus dan uitroept, het is volbracht. Het is tot een einde, tot een goed einde gekomen. Het doel is bereikt, om zo te zeggen. Dat schrijft Matteüs niet. Maar Matteüs beschrijft wel een gebeurtenis die daar heel onmiddellijk mee te maken heeft. Want er staat in vers 51. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Het voorhangsel van de tempel. Dus wij gaan op dit moment in gedachten vanuit die heuvel Golgotha, die buiten Jeruzalem lag, zoals u weet, gaan we even de poorten terug en gaan we naar de tempel toe. Dat huis van God, dat begon met de tabernakel in de woestijn bij Mozes, gebouwd door Salomo, geweldig schitterend gebouw, bij de ballingschap verwoest, tweede tempel tot stand gekomen. En die tempel bestond uit drie afdelingen, zou je kunnen zeggen. Om te beginnen een plein, een groot plein, waar iedereen welkom was. Iedereen mocht daar komen. Iedereen die op de een of andere manier iets met een priester wilde, een offer wilde brengen. Een offer voor de zonden, de verkeerde dingen die je gedaan had, zei een van de kinderen zojuist. Of een dankoffer. Je was welkom daar op dat plein en je gaf dat offer aan de priester die het offerde. Daar mocht iedereen komen. Vervolgens bestond die tempel natuurlijk uit een zaal, om zo te zeggen. En daar mochten de priesters komen. De priesters en de levieten. En die waren daar om hun priesterdienst en hun levietendienst te verrichten. Maar binnenin was er nog een kamer, een ruimte. En dat heette het Heilige der Heiligen. Zo noemen wij dat. En zo staat het ook bekend. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen, het was het allerheiligste. De tempel zelf was heilig, dat gebouw. Maar daar binnenin was een ruimte die was het allerheiligste. Maar ja, zo de Hebreeuwse taal dat, hè? Het Heilige der Heiligen, de Koning der Koningen. Ja, dus zo nemen wij dat dan over. De Heere der Heren. Maar dat betekent de allerbelangrijkste. Nou, en dan in die categorie. Het allerheiligste. Dat was ook zo heilig. Daar mocht niemand komen. Behalve één persoon. En die ene persoon, dat was de hoge priester. Die elk jaar wisselde van persoon. De hoge priester, die mocht één keer per jaar in dat allerheiligste komen. Op de grote verzoendag. Om daar offers te brengen voor de zonden van het hele volk. En op die grote verzoendag, nog steeds een Israëlitisch feest vandaag de dag, werden alle zonden van het hele volk vergeven. Je kon weer met een schone lei beginnen, om zo te zeggen. Dat gebeurde met een heel ritueel. De hoge priester slachtte een bokje voor zijn eigen zonden. En op een ander bokje legde hij symbolisch met zijn handen de zonden van het volk. En die werd vanuit de woestijn ingestuurd. Daar in die tijd van de tabernakel al. De woestijn in. Nou, en die zag je dus nooit meer terug. Zo kun je dat ook zeggen. Die bok zag je nooit meer terug. En dus zag je ook die zonden nooit meer terug. Nou, dat ritueel, dat werd dus bij dat allerheiligste, bij het Heilige der Heiligen, voltrokken. En elk jaar opnieuw mocht Israël dus weten, zo wil God onze God zijn. Hij wil ons niet straffen om onze schuld, hij wil onze schuld vergeven. Maar elke keer opnieuw waren daar dus die rituelen voor nodig. En natuurlijk de geestelijke aandacht van iedereen van, ja, dat gaat dus om mij, hè. Dat gaat om mij, om mijn schuld. Dat is bedoeld om mij niet in het oordeel te brengen, dat is bedoeld om mij bij de Heere God in de hemel te krijgen. En dat heilige en dat allerheiligste waren van elkaar gescheiden door een gordijn. En dat gordijn, gemeente, dat scheurt nou in tweeën op het moment dat Jezus overlijdt. En het scheurt ook nog eens op een hele bijzondere manier in tweeën, want dat gebeurt van boven naar beneden. Als je hier een groot gordijn hebt hangen en je gaat dat scheuren, ja, dat doe je natuurlijk niet, het heeft allemaal geld gekost. Maar stel je voor, je gaat het scheuren. Dan pak je dat natuurlijk aan de onderkant, want de bovenkant daar kun je niet bij. Je pakt het aan de onderkant, je pakt het beet en je scheurt het zo uiteen, zodat het van beneden naar boven kapot gaat. Maar dit voorzanghemsel, dit gordijn, dat scheurt van boven naar beneden. Met andere woorden, er komen twee onzichtbare handen die dat gordijn van boven nog vastpakken en die het zo uit elkaar scheuren. Dat is dus geen mensenwerk. Dat is niks anders dan Gods werk. Dat is het teken van God in de hemel, dat met deze dood van zijn zoon, waarop hij zelf roept, het is volbracht, dat inderdaad nu de toegang tot de vergeving en de toegang tot de hemel daarmee helemaal open komen te liggen. Dat wat daar eeuwenlang in dat kleine stukje van die tempel gebeurde, waar niemand bij mocht wezen, en wat dus ook iets geheimzinnigs had, hè, daar moest je wel heel bijzonder voor wezen, hoge priester om dat te doen, dat is voorbij. dat is over. Dat hoort bij die oud-testamentische dienst. En het gordijn wordt opengerukt. Van nu aan is er vrije toegang tot de Heere God. En is er vrije toegang tot de vergeving. Dat is natuurlijk, gemeente, een geweldig stempel op datgene wat daar in Golgotha gebeurd is. Voortaan hoeft niemand meer via een menselijke figuur, een priester, een hoge priester, vergeving te vragen voor zijn schuld. Voortaan hoeft niemand meer te denken dat er nog een andere mens nodig is om bij God te komen dan de Heer Jezus, die daar aan het kruis gestorven is. Er is vrije toegang tot de Vader. En dat hebben mensen niet verzonnen. Dat hebben mensen niet bewerkt. Dat hebben mensen niet mogelijk gemaakt. Want dat voorhangsel scheurt niet van beneden naar boven. Maar het scheurt van boven naar beneden. Het is God zelf die door zijn Zoon dit zo heeft gemaakt. En dat betekent voor ons, gemeente, voor u en jou en mij, dat er met de dood van de Heer Jezus een geweldige ruimte is ontstaan. U hoeft niet meer via een mens hier op aarde, wie dan ook, de Heere God te zoeken. U hoeft niet via een mens op aarde te proberen de Heere God te bereiken. U mag zomaar naar hem toe. Zomaar. Via niemand. Ja, via die ene. Die ene, de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Om hem gaat het. Hij is de sleutel. De sleutel om de hemel te openen. Maar u en jij en ik, je mag er zomaar naartoe. En dat zou ik dus ook maar doen, hè. En ik zou me ook maar door niemand laten tegenhouden hier op aarde. Ja, dat vindt u misschien een beetje raar dat ik dat zo zeg. Maar ja, soms kunnen dingen je zo in de weg staan, hè. En soms kunnen mensen je zo in de weg staan. En soms kunnen mensen het je moeilijk maken voor je gevoel om naar Jezus te gaan en naar God te gaan. Matteüs 27 zegt: laat je door niks en door niemand weerhouden. Kom tot de Vader, kom tot Hem, laat je niet tegenhouden, vlucht naar Hem en ontvang door de Heer Jezus vrije toegang. Kijk, dat je eens een keer met iemand wil praten, dat je op die manier eens een keer een steuntje in de rug wil hebben en even een duwtje de goede richting uit wil hebben, is wel prima. Daar kun je een ouderling voor vragen, op een huisbezoek, daar kun je een dominee voor vragen. Je kan er ook je eigen man, je eigen vrouw voor vragen, hè, in die goede geestelijke verhouding. Maar het gaat er maar om dat er geen blokkade meer is. Geen enkele blokkade. Het voorhangsel is van boven naar beneden gescheurd. En wie dat dus ook niet doet dan, gemeente, wie dan niet op die manier naar de Heere God gaat, ja, die, dat klinkt even hard, maar dat is wel helder, die heeft het ook aan zichzelf te wijten als die straks verloren zou gaan. Want als je niet in je leven zo de weg naar de hemel zoekt, dan moet je niet verbaasd zijn als de Heere God, als die je roept bij zijn troon, zegt van: je hebt je kans gehad. En je hebt een hele royale kans gehad. Alles lag helemaal open. Waarom heb je dat nou niet gedaan? En dan, ja, dan heb je ook niks meer te zeggen. Dat is het geweldige van de Goede Vrijdag. Maar het is ook meteen ook de klem van de Goede Vrijdag. Nu je zo'n royale mogelijkheid hebt gekregen, heb je ook geen enkel excuus als je dat niet doet. Dus er naartoe, hè? Naar deze God in de hemel via zijn zoon. Die zo de weg helemaal heeft opengemaakt. Dat is voor vandaag. Het effect voor het heden, om zo te zeggen. Maar er gebeurt dan nog meer. Daar op die Goede Vrijdag. We hebben het gelezen. In vers 51, het laatste stukje. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Een aardbeving. Ja, die gebeurt ook met Paas, hè? Dat hebben we ook gelezen. In vers 2, hoofdstuk 28. En kijk, er vond een grote aardbeving plaats. Maar op die vrijdag daarvoor, gemeente, is ook wel een aardbeving. Een aardbeving met geweldige effecten. De aarde beeft, de rotsen scheuren. De boel komt van zijn plek, de boel komt ondersteboven te liggen. Zoals ook bij die storm op het meer die Matthäus beschrijft. En die ook andere evangelisten beschrijven. Maar Matthäus doet het met een woord dat eigenlijk hetzelfde woord is als die aardbeving hier na de dood van Jezus. Een zeebeving noem je het dan maar. We hebben vertaald met het woord storm, maar je mag het ook een zeebeving noemen. Nou, een zeebeving, een aardbeving, gemeente. Je ziet het met ontzag aan en ook met verschrikking aan als je de beelden ziet van wat dat bewerkt. Hè? Ik zei net, de hele boel komt ondersteboven te liggen. Alles wat boven ligt, komt onder. Alles wat onder ligt, komt boven. Als er een zeebeving is, dan golft het als die tsunami over de grond, over de kust. En het neemt alles mee wat maar in de weg staat, dat vernietigende water. Ja, de zee beeft, de aarde beeft, vol ontzag kijkt ze ernaar. En zo zongen wij vanmorgen die Psalm 29. Als de Heere dondert, dan rolt alles op een manier zoals mensen dat niet kunnen. En dan beven de mensen vol ontzag. Dat gebeurt hier ook. De Heere roept een aardbeving. En alles pleit. En ook de graven komen open te liggen. Althans, een aantal graven komen open te liggen. En dat hoort niet, hè? Dat hoort niet. Wie in een graf ligt, ja, die hoort daar te blijven liggen. Die beweegt niet meer. En dat moet rust hebben. De doden hebben rust. En ook de graven hebben rust. Wij kunnen er ook niet tegen als graven geschonden worden. Als platen op graven worden vernietigd, worden kapot gemaakt. Dat vinden wij vreselijk. Gun de doden hun rust, zeggen we dan. Maar hier, gemeente, hier gaan graven open. Vers 52. Graven werden geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Het zijn ongelooflijke dingen die daar tussen de dood van Jezus en de opstanding van Jezus gebeuren. Er gaan graven open. En doden die ontslapen zijn, die dus in de Here ontslapen zijn, die worden opgewekt. En je denkt bij jezelf, wat heb ik me daar nou? En wat is dat nou? Ja, wat dat is, gemeente, dat lees je dan weer een stukje verder. In vers 53, na zijn opwekking, dus daarom durf ik het ook wel na Pasen zo aan u te vertellen. Na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Wat daar gebeurt, gemeente, dat is dat je een voorproefje krijgt van wat er gebeurt als Jezus terugkomt. Want als Jezus terugkomt, ja, dan gaan de graven open. En dan zullen de ontslapenen zullen weer opstaan om altijd bij de Here en met de Here te wezen. En hier, net na de dood van Jezus, hier krijgen we daar een voorproefje van. Je zou het kunnen vergelijken met wat wel eens met een film is, hè? Als je een film hebt, dan wil natuurlijk zo'n producent wil je een beetje lokken om naar zo'n film toe te komen. En dan heb je vaak zo'n klein stukje, een paar geknipte stukjes, die worden alvast even vertoond. En dan kun je op je computer kun je dat zien, je kan het soms op de reclame, op de televisie zien. Dat heet een trailer, hè? Ik ben er niet zo heel bekend mee hoor, dus neem het mij niet kwalijk, maar noem je een trailer. Ja. Dan krijg je alvast even een soort voorvertoning. Zo van, en dan word je geprikkeld, dat wil ik zien. Nou, hier heb je de trailer van wat straks gebeurt bij de wederopstanding uit de doden. Er worden dan al graven geopend. En er zijn dan al mensen die verschijnen, die weer opstaan. Heiligen worden ze genoemd. Lichamen van heiligen die ontslapen waren. Er zijn wel eens gedachten geweest over, zijn dat nou speciale heiligen geweest? Mozes en Elia en zo, hè, die wel eens meer bij de Heer Jezus verschijnen. Maar dat ligt toch niet voor de hand, gemeente? Want het is een algemeen woord. En het zullen dus ook zo heel in algemene zin mensen geweest zijn die in de tijd van de Heer Jezus geleefd hebben, daar in en bij Jeruzalem, die gestorven zijn en die begraven zijn. En die gestorven zijn met het geestelijke licht en de geestelijke verwachting van wat de Heer Jezus allemaal zou doen. De bevrijding die Hij teweeg zou brengen. Die mensen die in geloof zijn gestorven, die zijn begraven, die staan op en die verschijnen. Maar die verschijnen niet met hun gewone lijf. Nee, want wat staat er in vers 53 aan het eind? Ze zijn aan velen verschenen. Verschenen. En dat is het woord, het werkwoord, wat ook gebruikt wordt als de Heer Jezus verschijnt na zijn opstanding. He, als een leerling bijvoorbeeld, he, op de avond nadat hij is opgestaan aan de Emmausgangers. Daar hebben we het vanmiddag over. Maar ook weer op de achtste dag, dat is dus eigenlijk deze dag, he, dan verschijnt hij weer. En hij loopt zo door een deur heen. Deuren en ramen houden hem niet tegen, want het is niet meer zijn gewone lijf. Het is zijn verheerlijkte lichaam. Hij komt en hij verdwijnt ook weer zo. Dat lichaam, dat verheerlijkte lichaam. En zo verschijnen ook die heiligen. Dat is dus een fundamenteel verschil, gemeente, met opwekkingen die de Heer Jezus deed toen hij nog op de aarde was. Hè? Neem nou Lazarus. En neem het dochtertje van Jairus. En neem dat jongetje van Nain, die werd dan ook door de Heer Jezus opgewekt. Maar die kregen weer hun gewone lijf terug. En die moesten dus ook weer een keer sterven. Onvermijdelijk. Hier staan heiligen op met dat verheerlijkte lichaam. Dat lichaam dat te verwachten is als de Heer Jezus terugkomt. En als ziel en lichaam van de heiligen weer bij elkaar komen en zo naar die nieuwe wereld gaan. Naar dat nieuwe Jeruzalem gaan. Hier in dat oude Jeruzalem zie je de trailer. Van wat in het nieuwe Jeruzalem helemaal volmaakt zich zal ontrollen in een nooit eindigende film. Er staan heiligen op. En ze verschijnen in Jeruzalem aan velen. Ja, ja. Dan staat daar na zijn opwekking, vers 53. Na zijn opwekking verschijnen die ontslapen heiligen. Dus het gebeurt al direct na het overlijden van Jezus. Daar breken die graven open. Daar komen die ontslapen heiligen met dat verheerlijkte lichaam. Ja, die door die beving, ja, komen ze naar boven, hè, om zo te zeggen. Boven aarde. Maar ze houden zich nog stil. Ze houden zich nog schuil. Ze wachten met hun verschijningen totdat eerst de heiland, de koning over de dood, is verschenen. Ze wachten tot na Pasen. Ieder in zijn eigen rangorde, zeggen we dan. Eerst de koning over de dood, die het leven heeft bevochten. De Heer Jezus zelf. Hij staat op, hij wordt opgewekt door zijn vader. En daarna pas die ontslapen heiligen. Zij eisen dus niet, zeg maar, de volle aandacht voor zich op. Ja, dat zou gebeuren als ze al waren verschenen terwijl Jezus nog in het graf ligt. Nee, ze willen niet voor hun heiland uitlopen. Ze willen hem niet voor de voeten lopen. Ze willen niet zelf de eer hebben, ze willen hun Here de eer geven. En zo hoort het ook, hè, als je in de Here Jezus bent. Dan wil je hem niet voor de voeten lopen. Maar na die opstanding van Jezus is dat ongelooflijke gebeurd. Dat mensen die ontslapen waren in dat verheerlijkte lichaam al, dan al aan de heiligen zijn verschenen. En dat staat er niet bij, maar het is logisch. Ze zijn dus ook weer teruggegaan in de graven. Teruggegaan naar dat plekje waar ze als gerust hadden. En daar wachten, nog steeds wachten, op die grote dag. Net als de andere ontslapenen, net als degenen die nu nog leven en in de verwachting van de Heer Jezus leven. Net als u en jij en ik, naar ik hoop. Je zou zeggen, waarom heeft nou Matthäus daar het alleen over? Hè? Waarom nou niet Marcus en Lucas en Johannes? Want dat is toch een overweldigend gebeuren geweest. Ja, maar dat komt, gemeente, omdat Matthäus zijn evangelie, zijn brief, speciaal aan de Joden heeft geschreven. Aan Joden die, alhoewel ze alles weten uit de Bijbel, toch niet eraan willen dat dit de man is die God heeft gezonden om te sterven en op te staan. Het is een extra bewijs, juist voor hen, bij wie het zich allemaal heeft afgespeeld. En een extra stimulans is van, jullie weten het toch, je kent de schriften toch, moet je nou eens kijken wat hier gebeurt. Ontslapen heiligen staan op. In de slipstream van de opstanding van Jezus. En gemeente, zo gaat het nou altijd. Wie bij Jezus wil horen, die zal altijd achter hem aankomen. Die loopt nooit voorop. Ja, soms doen wij dat, hè. Dan lopen we voor Jezus uit. Expres of niet expres. En in de evangelie roept de Heer Jezus dan als een leerling, hey, achter mij, kom op. Niet voor mij uitlopen, je loopt me voor de voeten. Achter mij krijg je je plekje weer gewezen. Achter mij, achter Jezus aan. En zo gebeurt het dus ook daar in de dood. Eerst Jezus opgestaan, dan de ontslapen heiligen die het vertellen, die het verkondigen, die getuigen zijn van de heerlijkheid die zal komen. En als dan de Heer Jezus uiteindelijk op het laatst terugkomt, gemeente, als gebeurt wat we bij de wetlezing hebben gelezen, namelijk in Colossenzen 3, wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden. Als Jezus dan terugkomt, ja, dan zullen ook de gelovigen geopenbaard worden, zegt Paulus, maar ook weer in diezelfde volgorde. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4, je zou erover struikelen, dan zegt hij van, er komt dat moment, dat geweldige moment, dat Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Dat hij een nieuwe wereld zal beginnen, dat deze wereld vergaat, dat deze hemel vergaat, en dan komt iedereen die in hem geloofd heeft, die komt met hem mee. Maar dan geeft Paulus weer die rangorde aan. Eerst Jezus. En dan de gelovigen die in hem ontslapen zijn. Dus deze mensen uit Jeruzalem, maar ook alle anderen die al overleden waren, achter hem aan. En dan, zegt Paulus, dan nog de levenden. De levenden die nog op de aarde zijn, op het moment dat hij terugkomt. Dan zullen zij ook in een grote stoet achter de overledenen aan en achter Jezus aan gaan naar dat Nieuw Jeruzalem. En dan is wat hier de trailer is, de volle film. Het echte, het nooit eindigen, de grote heerlijkheid. Goede Vrijdag en Pasen staan er garant voor. Met deze tekenen van het voorhangsel en van die ontslapen heiligen. Amen. Wij gaan samen danken en bidden. Wij bidden voor zuster Van Driel, die de gemeentegroet vandaag krijgt. Wij bidden en danken voor zuster Boshoven Fiole, die inmiddels een galblaasoperatie heeft ondergaan. En wij bidden voor zuster De Ronde Bakker en de familie Brugmans Bakker, omdat hun broer Wim vorige week is overleden. Laten wij danken en bidden. Heren, wat een ongelooflijke dingen gebeurt er daar toch rond Golgotha en rond de tempel en rond de begraafplaats daar in Jeruzalem. We kunnen er met ons verstand niet bij. Maar dat is toch eigenlijk zo, Heere God, met dat hele evangelie. Ook de opstanding van uw zoon, daar kunnen we met ons verstand niet bij. En alles wat daar gebeurde in zijn leven, zijn tekenen, zijn wonderen, we kunnen er met ons verstand niet bij. Als we het daarom juist maar vol verwondering, vol verbazing ontvangen en aannemen. En danken u dat u ons, behalve datgene wat rond uw zoon gebeurde, nog extra tekenen geeft waarop we zien en horen hoe waar dat alles was. Bij die tempel, bij dat gordijn, bij die begraafplaatsen, die heiligen, die opstonden en verschenen. De hele boel is menselijkerwijs in de war, ondersteboven, maar het is dan ook uw werk. En dan gebeuren er wonderlijke dingen en grote dingen. Wij bidden u dat wij de weg naar u zoeken, via u, Heer Jezus Christus, en zo ook vinden. Opdat dat alles niet tegen ons getuigt ter zijner tijd. Wij bidden u dat wij mogen leven in de stellige verwachting dat u, Heer Jezus, terugkomt. Dat dan een grote stroom van mensen, overledenen en ontslapenen, in die rangorde achter u aan mogen komen. Wij denken dan ook aan hen van wie we gehouden hebben op deze aarde, maar die we al aan u terug moesten geven. We bidden u voor hen die dat nog pijn doet, maar dat ook zij hierdoor bemoedigd zullen worden. Er komt dat moment. Zij eerst, dan de levenden. Bewaar ons ervoor, Heere God, dat wij voor uw zoon uit zouden lopen. Dat wij zelf een geestelijke route zouden bepalen. Houd ons altijd maar stilletjes achter hem en leer ons te leven achter hem aan. Om zo op het patroon te lopen, te volgen dat u in uw woord hebt geschreven. Wij bidden u voor zuster Van Driel, als ze de groet krijgt vandaag. Wij danken u voor haar nog zelfstandig kunnen zijn, maar ze wordt beperkter. Zegen haar in haar leven. Wij danken u voor zuster Boshoven, dat de operatie die ze nodig had voorspoedig mocht verlopen. En wij bidden u dat dat zich mag voortzetten, zodat ze weer naar huis kan deze week. Wij bidden u voor zuster De Ronde en de familie Brugmans. Zij kregen de dood in hun midden. Hun broer overleed. En dan zijn er dingen als deze die je extra raken, juist als je naar een open graf gaat. Wij bidden u dat het licht van Pasen, gecombineerd met Goede Vrijdag, hen zal bemoedigen en allen die rond dit overlijden zijn getroffen. En dat ze met grote, stellige verwachting hun leven verder mogen lopen. Wees met hen, wees met ons allen. In wat voor situatie in ons leven ons bevinden, maak ons dankbaar, maak ons moedig. Troost ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte gezang 279, vers 1, 2 en 6... Dan zullen alle doden uit hun smalle graven klimmen. Gezang 279, vers 1, 2 en 6. Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.